Zo, dat is een poosje geleden dat we elkaar gezien hebben op deze manier. Vakantie zat ertussen en met het preekrooster kwam het niet zo goed uit. Dus ik denk, nou dan ga ik nu tijdens de gebedsweek maar wel naar Zwolle en niet naar Hogeveen. En toen zeiden ze in Hogeveen, ja maar dan kom je deze maand niet bij ons. Dus ja, vorige maand was ik weer niet in Zwolle. Dus het is altijd een beetje schipperen hè, als je zo met het preekrooster probeert rond te komen. Vandaag wil ik beginnen met het lezen van een schriftlezing uit 2 Petrus hoofdstuk 1. De tekst wordt geprojecteerd, maar als je het prettig vindt, zoek hem even op. Want we gaan straks ook nog even naar de tekst kijken. 2 Petrus hoofdstuk 1. En oeh, dat zijn kleine lettertjes. Is dat wel te lezen?
Oh,
dat valt wel mee, hè? Ja, al die jonge ogen die zien dat allemaal nog prima. 2 Petrus 1 vanaf vers 19. Dus neem rustig de tijd om het even op te zoeken. Dan gaan we dat samen lezen. Dan gaan we daar samen straks over nadenken. Is dat voldoende tijd voor iedereen om op te zoeken? Ik zie al mensen knikken. Ja, gaan we samen lezen. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan. Uw aandacht altijd daarop gericht te houden als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Nee, mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Het is best wel al een lange traditie dat we in de Adventkerk één keer per jaar, de eerste week van november, een hele week tijd nemen, extra tijd nemen om bij elkaar te komen. We noemen dat de gebedsweek, dan is er een speciaal themaboekje. Dit jaar gaat het over trouw aan uw profeten. En werd al gezegd, in de aanpak staan alle datums, alle momenten waarop we bij elkaar komen, de plaats waar dat is. En je wordt van harte uitgenodigd om daarbij te zijn. Om extra tijd in je agenda te reserveren, om stil te staan bij dat thema trouw aan zijn profeten. Misschien heb je niet de gelegenheid om steeds weer het huis uit te gaan, is het 's avonds donker of welke andere reden er ook is, maar neem er tijd voor. Neem tijd om stil te staan bij dat thema. Neem extra tijd om te bidden, want God wil heel graag laten zien hoe groot zijn liefde voor jou is. En vandaag op deze Sabbat wil ik beginnen met het stilstaan bij dat thema door gebruik te maken van de tekst die de voorzitter van onze kerk in Nederland, onze broeder Rob de Raad, in zijn introducerende brief met ons deelt. Dat is de tekst hier in 2 Petrus 1. En ik vind het opmerkelijk dat Petrus, wanneer hij deze dingen zegt, begint in vers 12 met te zeggen, ik wil jullie iets in herinnering roepen. Jullie weten dat al lang, maar het is goed om er steeds opnieuw aan herinnerd te worden. En even kort door de bocht, straks nog even iets uitgebreider, maar kort door de bocht zegt hij, want we hebben de stem van God gehoord. We hebben Jezus gezien. Petrus heeft Jezus gezien. Hij heeft zijn stem gehoord. Ja, logisch. Hij is 3,5 jaar lang samen met Jezus door het leven gegaan. Ze woonden in Capernaum, Jezus deed zijn wonderen en Petrus was daarbij. Elke keer als Jezus iets vertelde over de liefde van God, over de grootsheid van het koninkrijk, de prachtige toekomst die eraan kwam, dan hoorde Petrus de stem van Jezus. Dan zag hij dat gezicht van Jezus. Dan zag hij die blijde ogen. Hij zag het verdriet van Jezus, de teleurstelling, de frustratie soms omdat mensen niet naar hem wilden luisteren. Petrus heeft Jezus gezien. Hij heeft zijn stem gehoord. Ook 's morgens vroeg. Wanneer hij zegt, heb je zin in lekkere havermoutpap? Of tegen de avond, ik heb zin in linzensoep. Of ertessoep, dat krijg ik vanmiddag als ik thuis kom. Lekker. Of dat Jezus tegen hem gezegd heeft, Petrus, wil jij vanavond met mij de vaat wassen? Weet je wel, Jezus zien zijn stem horen in de gewone dingen van het leven. Want natuurlijk, als we bij elkaar in de kerk zijn, dan gaat het over de Bijbel en wat er allemaal staat en hoe belangrijk dat is. Ja, natuurlijk. Maar het gewone leven, als je thuis bent, hoor je dan ook de stem van God? Hoor je dan ook wat Jezus tegen je zegt? En ik moest daaraan denken toen ik de gebedslezingen begon te lezen, de lezing van vandaag, die je thuis in alle rust nog eens kunt nalezen, geschreven door de voorzitter van de Wereldkerk, Bruce Wilson. En hij begint zijn verhaal met Adam en Eva. Hij zegt, toen Adam en Eva net geschapen werden, het eerste wat er gebeurde toen ze hun ogen opendeden, toen keken ze in dat liefdevolle gezicht van God. En het eerste wat Adam en Eva hoorden, was de liefdevolle stem van God. Zo dicht bij God waren ze. Hadden helemaal geen last van die akelige pijl die rondom die pinda's zitten. Zij konden rechtstreeks naar God kijken, ze konden rechtstreeks de stem van God horen. En dan zegt God tegen ze, willen jullie de aarde bewerken en bewaren? Genesis 1 en Genesis 2, hè? Jullie mogen heersen over de vogels van de lucht, over de vissen van de zee, over de dieren die op aarde zijn. En ik stel me zo voor, dat doe ik wel vaker, dan stel ik me iets voor en misschien is dat helemaal niet wat jij denkt. Maar stel je voor dat je Adam bent of dat je Eva bent en je wordt wakker. Oh, je ziet God, wauw, oké. Ja, dat weet je allemaal niet. En dan zegt tegen God, nou ga jij nou de aarde bewerken en bewaren? Ja, leuk, maar hoe doe ik dat? Ja, ze zijn net geschapen. Ik bedoel, en natuurlijk, je kunt daar omheen, je kunt dat probleem oplossen door te zeggen, nou ja, ze waren volmaakt geschapen, dus dat wisten ze automatisch. Dat kan. Daar kies ik niet voor. Ik geloof dat de mens gemaakt is om te leren, om te groeien, steeds weer te ontwikkelen. En ik stel mij dus voor dat God met Adam en Eva aan de slag gaat en dat God daarbij een rozenstruik staat en zegt, kijk Eva, zo snoei je nou een roos. En als je hem daar snoeit, dan komen er nieuwe takken, dan komen er weer nieuwe rozen. Kijk Adam, Eva, een buxus, als je die wil stekken. Ja, ik moet oppassen wat ik zeg, want Kees weet dat natuurlijk veel beter. Maar dan moet je dat sowieso doen. Ik weet niet of er al stekpoeder was, maar dan kijk en dan kun je dat allemaal uitbreiden. En nu, jongens, vlak voor de Sabbat, nou gaan we wat leuks doen. We gaan appeltaart bakken. Appelmoes maken, weet ik zo. Maar de stem van God horen. Adam en Eva hoorden de stem van God. Ze zagen het gezicht van God in de gewone dingen van het leven. Ja, tot. Tot het moment waarop de liefde in de weg kwam te staan. En ik heb hier de vorige keer met jullie al eens even bij stilgestaan. Misschien was je er toen bij. Dan schokt het misschien niet meer zo erg als nu. Maar de liefde kwam in de weg te staan, hè? Wanneer de zonde de wereld inkomt, dan komt de liefde in de weg te staan. De liefde voor het ik. Want ik wil, zeggen Adam en Eva. Ik wil als God. Ik wil als God kennen. Dat staat in de weg. En het probleem daar is, dat als ik dus ken als God, heb ik God nog niet meer nodig. Kan ik het allemaal zelf ontdekken? Kan ik het allemaal zelf uitvogelen? Hoef ik niet meer te luisteren naar de stem van God? Hoef ik niet meer te kijken naar God? Dan doe ik het wel zelf. En dan ben je onafhankelijk geworden. Dat is natuurlijk een toverwoord in onze maatschappij. Hè? De onafhankelijkheid. Je moet zelfstandig zijn, onafhankelijk. Nou, Amhula, de Bijbel zegt nee. Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je leert wat afhankelijkheid betekent in de goede zin van het woord. Volgende week, als je de lezing van volgende week leest, dan zie je daar dat Ellen White daar ook iets over te zeggen heeft. Dat de mensen in haar tijd, he, die hadden de afhankelijkheid verworden, gemaakt tot een vorm van apathisch achteroverleunen. Van ja, we wachten wel tot God klaar is en dan zien we het wel. Nee, zegt ze, je bent afhankelijk, maar wel op een positieve manier. Blijf luisteren naar de stem van God. En wat toen Adam en Eva niet langer rechtstreeks de stem van God konden horen, heeft God een andere oplossing bedacht. In de lezing van vandaag zegt broeder Wilson, ik heb wel een stuk of 9 verschillende manieren gevonden waarop God zijn stem laat horen, waarop God zijn gezicht laat zien. En 1 daarvan is profetie. Eentje. Er zijn er veel meer, hè? In de natuur kun je God herkennen, er zijn allerlei manieren. Maar 1 daarvan is profetie. En daar staan we deze week bij stil. Profetie betekent dus niet dat we voorspellen, zo en zo gaat het gebeuren en dat gaat er gebeuren en dat gaat er gebeuren. Dat is wel een klein stukje van profetie, maar zoals ik al zei tegen de kinderen, dat is maar 10%. Het grootste stuk van de profetische boodschap is de stem van God. Mensen hebben namens God gesproken, geïnspireerd door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft tegen de profeten, vertel dit nou aan de mensen, maak die pinda nou alsjeblieft open, dan kunnen ze ontdekken hoeveel ik van ze hou. Nou, terug naar de tekst, want Daar gaat het uiteindelijk om. De tekst in 2 Petrus 1, waar Petrus dus praat over die profetie. Maar voordat hij op dat punt komt van die profetie, zegt hij eerst in vers 12, ja, maar wacht even, ik wil jullie blijven herinneren. Ik wil jullie wakker houden en telkens opnieuw onder de aandacht brengen. En ik weet heus wel dat jullie dit allemaal al weten. Maar het is goed om het in herinnering te roepen. Het is goed om er steeds opnieuw over te beginnen. Het is goed ook dit jaar weer, ja weer, voor de 40ste, 50ste keer, weer gebedsweek te hebben. Weer bij elkaar te zijn. Ja, nou ja, ik ken die verhalen allemaal wel. Ik heb het allemaal wel gehoord. En Petrus zegt, ik zal u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles weet, gegrondvest bent in de waarheid, maar ik blijf je eraan herinneren. Want we hebben dat nodig. En Petrus herinnert zich. Hij herinnert zich hoe fantastisch het was dat we de grootheid van Jezus hebben gezien op de berg. Vers 16. De grootheid van Jezus gezien op de berg. We hebben de stem van de majesteitelijke luister gehoord. Petrus herinnert zich dat hij de stem van God heeft gehoord. Dat hij de aanwezigheid van Jezus heeft herkend daar op de berg. Hij heeft natuurlijk die 3,5 jaar Jezus gezien. Maar ik denk, ja Petrus, als jij je zo geweldig herinnert hoe fantastisch het was dat Jezus daar op de berg staat. En dat die stem van God uit de hemel klinkt. Dit is mijn zoon, de geliefde. Geweldig dat je dat hebt meegemaakt. Maar hoe haal je het aan je hoofd? Hoe krijg je het voor elkaar? Om nog geen 3-4 dagen later in de hof van de hoge priester te staan, schelden en vloeken, zegt de tekst. Ik ken hem niet, ik heb niks met die kerel te maken. Hoe haal je het in je hoofd dat ik bij die Jezus hoor? Je dingen herinneren. De mooie dingen, natuurlijk. Daar hebben we het over. Hè? Ja, ik heb de stem van God gehoord, ik heb dit ervaren, ik heb dat meegemaakt. We praten wat minder over de valkuilen waarin we in zijn gevallen, over de struikelblokken waarover we op onze neus zijn gegaan. En toch zegt Petrus dan, ja, maar mijn vertrouwen in de woorden van de profeten is alleen maar gegroeid. Is alleen maar toegenomen. Dat is een van de redenen waarom ik dat verhaal vertel over Adam en Eva, hè? Die groei. Er moet iets toenemen, er moet iets te groeien zijn in het leven. We zijn mensen gemaakt om te groeien, om te ontwikkelen. Om steeds weer een stap te zetten in ons begrip van God, in ons kennis, in onze ervaring. En Peter zegt, dat doen we. Door steeds weer opnieuw in herinnering te roepen wat er allemaal gebeurd is. De mooie dingen waarin we de stem van God rechtstreeks hoorden. Maar ook de valkuilen, ook de verkeerde dingen die mis zijn gegaan. Waar je van hebt geleerd, waardoor je verder mag gaan. En dus, zegt Petrus, doe je er goed aan om je aandacht altijd daarop gericht te houden. Als op een lamp. Want het is prachtig om zo'n pinda te hebben, om een boodschap te hebben over de liefde en de goedheid van God, maar laat hem zijn als een lamp. Dat is een verwijzing naar Matteüs hoofdstuk 5, waar Jezus zegt, jullie zijn het licht voor deze wereld. Als je een lamp aansteekt, dan zet je hem bovenop de tafel, zodat hij in de ruimte kan schijnen en iedereen er plezier van heeft. Laat alsjeblieft in jouw leven zien dat je die woorden van de profeten hebt gehoord en hebt begrepen. En dat je dat kunt doorgeven aan de mensen om je heen. Dat je als een lamp bent. Maar. Altijd een maar. Altijd een maar. Ook hier. Maar, zegt Petrus in vers 20, besef wel dat geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Profetie is niet voortgekomen uit menselijk initiatief, maar is een goddelijk initiatief. Geen eigenmachtige uitleg. En dat is toch iets waar we misschien ook wel eens een keer wat scherper over moeten zijn als we elkaar spreken. Want er is te veel eigenmachtige uitlegging. Zowel voor wat betreft de Bijbel, als ook binnen deze kerkelijke gemeente is er een overtuiging dat Ellen White een geestelijke gave had, gave van profetie. Ze heeft heel veel geschreven en ook daaruit worden soms stukjes naar voren gehaald en die worden als een hamer gebruikt om mensen de grond in te slaan, om mensen een waarheid te brengen, om mensen een boodschap te brengen. Waarvan je denkt, hoe bedoelt u? Eén zin uit 6000 pagina's en dan zeggen, ja, maar dat is waar het om gaat. Wanneer je dus bezig bent, zoals deze tekst zegt, met profetie, met het begrijpen van de stem van God, met het begrijpen van wat Gods aangezicht voor mij doet, dan hebben we met elkaar een aantal regels afgesproken. Zo proberen we de schrift te begrijpen. En die regels zijn van belang. Want als we die loslaten, ja, dan maakt het niet uit waar je terechtkomt. Kun je gewoon zeggen, ja, maar ik heb dit zo gelezen en dus is het zo. Nee, maar we zullen elkaar moeten blijven herinneren. Elkaar steeds weer opnieuw moeten blijven voorhouden dat je geen eigenmachtige uitleg mag toelaten op de schrift. Je zult rekening moeten houden met wat we de context noemen. We hebben het vandaag even gedaan, hè? Ik heb tegen jullie gezegd, ik lees vers 19 tot en met 21. Daarna ben ik met je gaan kijken naar vers 12. Dat is de directe context, de pericoop waar het in staat. Waar gaat het over? Waar heeft Petrus het over als hij zegt, mijn vertrouwen is toegenomen? Ah, dat komt door zijn ervaring. Maar hoe weet ik dat het Petrus is die dit geschreven heeft? Nou ja, dat staat in vers 1. En hoe weet ik wie Petrus was? Ja, Petrus was een van de leerlingen van Jezus en dat maakt zijn ervaring natuurlijk heel kostbaar. Want hij heeft rechtstreeks de woorden van Jezus gehoord. En daar heeft hij het over. En op deze manier is context dus van groot belang. De achtergrond. Welke tijd speelt het verhaal? In welke omstandigheden? Wie heeft het geschreven? Het maakt nogal verschil. Als Abraham zegt, ik ga mijn zoon besnijden, hè, want de engel van God die staat klaar om alle mannelijke inwoners van alle mannelijke mensen van mijn gezin te doden. En dan gaat hij al die mensen besnijden. Maakt nogal verschil als je dat letterlijk toen of nu toepast, dan zeg je, ja, daar is toch iets veranderd. Dus de context van de tijd bepaalt ook een groot gedeelte. Of iets in de tijd van Abraham wordt gezegd of in de tijd van Jezus, maakt nogal verschil in wat ik met die tekst kan. En wat dacht je van de betekenis van woorden? De betekenis van woorden verandert, hè? Ik was vorige week bij het gemeentehuis en ik mag weer 10 jaar autorijden. Dus pas op als je op de weg bent, en ik ben er ook. Dat mag weer 10 jaar. Ik heb een nieuw rijbewijs gehaald. En ik stond aan het loket. Ik zeg, meneer Belder, heeft u ook een idee bij zich? Ja? Als ze dat 20 jaar geleden tegen mij hadden gezegd, heeft u ook uw idee bij zich? Dan denk ik, ja, welk idee? Ik kom alleen maar mijn paspoort ophalen. Is het een denktank of zo? Maar ze bedoelen idee, hè? ID, ID. Het is een vernederlandsing van het Engelse woord, identity card. Idee. Ja? En dus ze bedoelden alleen maar, meneer Belder, kunt u even bewijzen dat u bent wie u bent? Keurig netjes mijn paspoort, ik wist natuurlijk waarom het ging. Want de omstandigheden hadden bepaald dat idee aan het loket van de gemeente Midden-Drenthe in Bijlen betekent dat mij gevraagd wordt mijn identiteit te bevestigen. En niet dat ik met allerlei gedachten en ideeën kom over hoe het daar zou moeten functioneren. Dus betekenis van woorden hebben in iedere omstandigheid een andere betekenis. Plus, betekenis van woorden ontwikkelt zich. Als je vroeger zegt, welke data heb jij beschikbaar? Dan snapte iedereen dat het om de tijd ging in je agenda, toch? Maar nu zeg je, ja, ik heb nog zoveel megabyte over op mijn telefoon. Ik zeg, waar heb je het over? Vroeg je naar de tijd. Ja, dus woorden veranderen. En dat zie je in de tijd van Jezus ook, hè? De mensen die langs de weg staan als Jezus naar het kruis wordt geleid, die slaan zich op de borst. In onze tijd betekent dat, ah, we zijn trots, hè? Kijk eens wat wij gepresteerd hebben. Maar in die tijd was dat een teken van rouw. Compleet andere betekenis. Dus moet je wel weten. En dus de context, niet alleen maar wat betreft de tijd waarin het speelt, de omstandigheden van het boek, maar ook de betekenis van woorden in die tijd. Wat betekende het voor de mensen toen? En je kunt niet zomaar 1 op 1 dat hengelen naar 2019 en zeggen, oh ja, maar dat staat er, dus dat is wat het betekent. Want zo begrijp ik het. En dan heb je de grotere lijn, dat is de context van de hele Bijbel. En daar hebben we het nog niet zo lang geleden samen nog over gehad. En toen we dat hadden over het begrip van moeilijke teksten, en hebben we gezegd van ja, de essentie is natuurlijk toch dat de Bijbel zegt, God is liefde. En als God liefde is, ja, dan zal datgene wat ik uit de tekst moet begrijpen, toch die liefde naar voren moeten brengen. Anders dan gaat er iets mis. En Jezus zegt, aan de vruchten zul je ze kennen. En Jezus liet zelf zijn vruchten zien in Johannes 10, vers 10, waar hij zegt, ik ben gekomen om hun leven te geven, in alle volheid. En op deze manier hoop ik dat we met elkaar samen die woorden van de profeet tot bloei kunnen laten komen, omdat die liefde van God zichtbaar wordt in de vruchten die je draagt en we bijdragen aan de volheid van leven. En op dezelfde manier, ik heb het net al even aangehaald, de lezingen gaan natuurlijk ook met enige regelmaat over de profetische gaven die wij in onze kerk hebben ontvangen, in de persoon van Ellen White. heeft heel veel geschreven, heel veel kostbare dingen geschreven. Maar ook daar moet je erg voorzichtig zijn dat je niet bezig gaat met eigenmachtige uitlegging. Ook daar moet je rekening houden met het feit dat sommige dingen toch wel ruim 200 of ruim 150, bijna 200 jaar geleden geschreven zijn. Als je geïnteresseerd bent in hoe je de geschriften van Ellen White goed kunt begrijpen, dan kun je naar de website gaan van de Ellen White Institute. Even voor het verschil, je hebt de Ellen White Stichting in Nederland die boeken uitgeeft voor Ellen White. En je hebt de Ellen White Institute, dat is het officiële orgaan van de Wereldkerk, waar die dus de nalatenschap van Ellen White beheert. En op die site vind je een heel interessant artikel van George Knight. En dat artikel heet Hoe je Ellen White moet begrijpen. Het is ook in het Nederlands vertaald, het is een boekje, is beschikbaar als je dat interessant vindt bij het Service Center. Het heet Ellen White, hoe lees je haar boeken? Wie was zij en hoe lees je haar boeken? En George Knight geeft daarin een aantal interessante voorbeeldjes. Ik wil er een paar noemen en dan gaan we afronden, anders wordt het allemaal veel te lang. Ellen White schrijft bijvoorbeeld, alle jonge meisjes, let op zusters, jonge zusters, alle jonge meisjes, zegt Ellen White, moeten leren hoe ze een paard moeten inspannen en een koetsje moeten besturen. Dat is advies wat ze geeft. Nou, als je dus zegt van, nou ja, Aaron is het er helemaal mee eens. Ja? Ja? En als je dus zegt van, nou dat is logisch, dat staat er, dus dat is zo, dus dat moet, dan moet jullie naar de manege gaan. En dan moet je daar paard leren inspannen, moet je ook nog een manege zien te vinden die ook nog met koetsjes werkt, want dat is al niet zo heel veel meer. Maar we snappen allemaal, hopelijk, dat we rekening houden met de tijd. Wat ze toen zei, was voor die tijd revolutionair. Vrouwen waren onderdanig aan de man, hadden niks te zeggen, geen stemrecht, niks. Die man die zat te... Oh, wat is het nette woord voor suiker? Te drinken. Zwaar te drinken in de kroeg. Kwam half beneveld thuis. En Ellen White zegt, en zorg dan dat jij een stukje zelfstandigheid hebt. Dat je dat paard kan inspannen als je ergens naartoe moet. Dat je dat koetsje kan besturen. Zorg dat je op eigen benen kunt staan. Nou, dat is wijs advies, toch? Maar we gaan toch niet zeggen dat we nu allemaal naar de manege moeten gaan om paard te leren rijden. Hoe leuk dat misschien ook is. He? Fietsverhaal is natuurlijk hetzelfde. Een bekend verhaal ook van de fiets. Dat Ellen White zegt, het is een schande dat jullie een fiets kopen. Zou ze dat in onze tijd nog zeggen? Nou, ik denk dat we allemaal te schande staan. Want hoeveel fietsen staan er in de garage bij ons? Een stuk of 3, 4. Ja? Dat had iets te maken met die tijd. He? Ellen White woonde in die tijd in Battle Creek. En elke zondag werden de fietsen uit de schuur gehaald. Dat waren die fietsen, je kent ze misschien wel van die plaatje, met dat enorm grote voorwiel. De allereerste fietsen. Groot voorwiel en dan zo'n beugel en zo'n heel klein achterwieltje. En dan moest je met heel veel moeite moest je dat opklimmen. Dat kostte ontzettend veel moeite om dat te leren. En daar waren mensen uren en uren en uren mee bezig. En dan op zondagmiddag, dan paradeerden ze door de hoofdstraat van Battle Creek. Kijk mij eens even hoe goed ik kan fietsen. Hoe goed ik kan fietsen. En een fiets kostte in die tijd een ruim jaarsalaris. En Ellen White zegt, ja, je kunt je geld wel beter besteden. Je kunt je tijd wel beter besteden. Dus er is hopelijk niemand die zegt, ja, je mag geen fiets kopen, want dat heeft de profetes gezegd. Alsjeblieft niet, laten we dat alsjeblieft juist wel doen, want er is een veel betere manier van vervoer. En op deze manier, ja, je kunt natuurlijk veel verder gaan, ook nog met de lengte van de rokken. Hè? Dus Ellen White zegt, hè, net boven de knie, hè, zo, daar horen de rokken. Als je dat ook weer één op één overneemt, dan mis je ook daar de essentie van wat ze zegt. Ken je de tijd van het Wilde Westen? Dat was de tijd van Ellen White, hè? Die woonde in die tijd, leefde in die tijd. Ja, die paarden die racen daar door die straten heen, de koetsen die scheurden daar doorheen, de postkoets. En dat was geen bestrating. En de mode in die tijd was lange rokken tot over de grond, hè, tot ver op de grond. En dat leefde dan in een sleep achter je aan. En dat sleepte door de modder heen en door de viezigheid. En als je maar een half uur op straat was geweest, moest die hele rok gewassen worden. En Ellen White zei, je bent toch niet goed bij verstand als je dat doet. Maak die rok nou ietsjes korter, dan heb je dat probleem niet. Veel hygiënischer, je hebt niks geen gedoe met wassen en dat soort zaken. En dat is een wijze, verstandige vrouw. Maar laten we alsjeblieft de principes toepassen, zodat we ook daar kunnen zien dat God zijn licht laat stralen in de woorden van zijn profeten. En dat is de wens waar we deze week bij stilstaan. Dat we het woord van God horen door zijn profeten. Dat we geraakt zijn, het gezicht van God zien. En ik hoop dat je daar tijd voor neemt en dat je zegen ervaart in deze week door stil te staan bij zijn profeten. Daar trouw aan bent. Wens je daarbij God zegen, wijsheid. Amen.